Weet je, de vraag is, als er iets vreselijks gebeurt, is heel vaak van, joh, nou, wat wil God ons hiermee vertellen als je christen bent? Nou, dat blijkt een uiterst ingewikkelde vraag te zijn.
Zeker.
Zeker, omdat eigenlijk als je zo'n tekst als dit gaat lezen, hè, er komt dus een profeet die profeteert namens de geest dat er een hongersnood aankomt. Nou, dan is het heel logisch om te denken, oké, wat wil God ons vertellen? Maar die vraag wordt door de gemeente niet gesteld. Hij staat in ieder geval niet vermeld. Wat er gaat gebeuren is, ze gaan de vraag stellen, oké, even kijken. Ze besloten dat mensen ondersteund moesten worden. Hè? Dus nou ja, wie moeten we helpen? Hoe gaan we dat dan doen? Nou, door geld in te zamelen. En welke mensen sturen we dan om dat geld daar af te leveren?
Oké.
Dus een heel praktisch antwoord op een profeet die namens de geest profeteert dat er een hongersnood komt.
Huis, tuin en kerk, de podcast. Hier zijn we weer en ik heet jullie allemaal hartelijk welkom. Mijn naam is Simon van der Lucht en samen met mijn collega Giel zit ik weer klaar om in gesprek te gaan, want dit is de podcast over huis, tuin en kerk.
Precies.
En vandaag gaan wij het opnieuw hebben over corona. Giel, waarom vinden wij dat nou weer eens een punt?
Nou ja, het is natuurlijk, het is bijna zomer. Of het is eigenlijk al een soort van zomer. Het is bijna zomervakantie. En het lijkt er toch wel op alsof na de zomer we er in ieder geval voorlopig vanaf zijn.
Ja.
En dat is voor ons een reden om nog eens eventjes. Hè, we zijn eigenlijk begonnen deze serie met de vraag naar corona. En die hebben we wat gepakt vanuit het idee van, nou, is corona eindtijd?
Ja, ja.
Een beetje grote ingestoken, om maar zo te zeggen. En nou, we zijn nu ongeveer een jaar verder. En is dus de vraag, ja, wat hebben we eigenlijk gezien het afgelopen jaar? En wat nemen we mee? Een beetje al ter afsluiting. En dat hopen we.
Ja.
Maar dat het dan ook echt ter afsluiting is. En, nou ja, en anders maken we over een jaar weer een podcast.
Precies, over corona. Een jaarlijkse ritme van de corona podcast. Maar goed, oké, je zegt het inderdaad. We hadden natuurlijk een beetje die invalshoek. Is dit nou de eindtijd? Een teken van dat Jezus Christus snel komt? En er kwam natuurlijk wel een beetje toen een urgentiegevoel van ons allemaal. Hè? Van oei, moeten we allemaal niet scherp staan of komen te staan over de dingen die echt belangrijk zijn?
Ja, ja.
En zo is het misschien ook inderdaad wel een goeie om eens even terug te kijken. Hebben we nou de dingen gedaan die belangrijk waren? Hè? Dus ja, ik vind het ook wel een goeie om eens eventjes met elkaar te kijken. Anderhalf jaar corona. Nou, wat hebben we nou gedaan? Hebben we de dingen gedaan die we hadden willen doen, moeten doen?
Ja, nou, ik denk dat je eigenlijk een paar fases hebt gehad. Die eerste fase waarin echt heel erg, nou ja, ook die vraag, is het de eindtijd? Maar ook een ontzettende urgentie. Wat donkere wolken, zeg maar, zien samentrekken. Van nou, dit kan wel eens, zeg maar, hamsteren. weet je dat nog?
Ja, ik ben net door mijn wc-papier heen nu.
Dus. Ja, gewetensvraag. Is jouw voorraad wc-papier inmiddels al op? maar goed. Laten we wel wezen, op den duur ging die storm wel weer liggen.
Ja, zeker.
Toen is er eventjes een korte tijd waarin weer wat meer vrijheden zijn geweest. En daarna is er wel weer, is het eigenlijk allemaal nog veel strenger geweest. Ook eigenlijk nog veel zorgelijker. Ja. Maar dat was niet meer de zeitgeist.
Nee.
Dat is niet meer de tijdgeest.
Nee.
Maar toen was het allemaal van, nou ja, we weten nu ongeveer wat het is. We weten, ach,
het
we gaan
wende
weer in lockdown.
Eigenlijk een beetje, hè? Het wende.
Ja, ja.
En daarmee was het urgentiegevoel toch echt lager dan in het begin.
Ja. Ja. Nou, en ik denk dat je eigenlijk daaraan parallel dus ook ziet wat er gebeurde. Hè? Aan het begin was het heel eventjes alles, weet je, we deden in de kerk briefjes door de brievenbus. Ja, joh, heb je straks iemand nodig? Ja. Laat het ons weten.
Ja.
We tuigden van alles op.
Ja, ja. Telefoontreintjes om mensen, iedereen te bellen. Van joh, leef je nog en gaat het nog een beetje?
Ja, precies. En maar ik heb het eigenlijk dat niet meer heel erg gezien in die tweede golf. Hè? Dus we gingen ook maar gewoon onze gang. En maar dat had ook met te maken dat we inderdaad niet allemaal. De hele voedselvoorziening kwam niet in gevaar. Of brandstof, het raakte niet op.
Nee.
Internet was er nog. Dus ja, Het was er vervelend alleen op den duur natuurlijk, omdat er nog extra mensen... Nou ja, hè, dus er was meer isolement, maar vooral ook omdat op den duur kinderen thuis moesten blijven. Dat legde druk op gezinnen. Ja, je kon niet meer naar school. En dat, nou ja, dat heeft nog eventjes wel een soort extra urgentie op den duur gebracht. Maar ja, daar valt ook niet zoveel...
Nee, en de ondernemers die werden natuurlijk bovendien natuurlijk sterk gesteund financieel om het toch vol te kunnen houden en niet failliet te gaan. We moeten natuurlijk nog zien hoe dat helemaal gaat uitpakken als straks toch weer kijkt of het levensvatbaar is gebleken wat er onderhouden werd. Maar toch, er was eigenlijk toch wel een zoveel voorziening mogelijk in ons eigen land, waardoor we toch een stukje gewenning konden ons permitteren.
Ja.
Ik denk wel dat het wereldwijd wel ergens, ook in andere landen, wel toch echt wel een ander gevoel heeft opgeleverd. Maar goed, we spreken allereerst maar voor hier.
Ja.
En zo moeten we dan toch maar eens de vraag durven stellen van terugkijkend en vooruitkijkend, wat hebben we met elkaar van deze periode geleerd? Ik herinner me nog van de vorige podcast dat we inderdaad ook teksten zochten vanuit de Bijbel over de eindtijd. En wat zegt Jezus erover? Kunnen we nou een nieuwe invalshoek vinden? Hè? Met ook misschien wel met een Bijbelverhaal of een Bijbeltypering, waardoor je toch nog weer eens gaat kijken naar deze periode.
Nou, zeker. Dat kan denk ik heel goed, want de vorige keer hebben we natuurlijk heel erg... een beetje gedacht van dus vanuit die eindtijdgedachte. Er bleek opeens inderdaad zo'n stukje van Jezus in de Bijbel te staan waarin die het had over epidemieën.
Bingo. Wij blij. We hadden iets.
Is dat dan een teken van de eindtijd? Nou, volgens mij hebben we eigenlijk toen gezegd van we leven inderdaad in de eindtijd en we moeten ons voorbereiden op de komst van Jezus. Is corona nou het ultieme eindtijdteken? Nou, nee. Maar dat levert natuurlijk nu, hè, waar we het over hebben... Wat staat ons dan wel te doen? Ja, die vraag is dan nog niet beantwoord. Maar nu is er een heel een mooi verhaal eigenlijk uit Handelingen. In de tijd dus dat de apostelen actief gingen worden... vlak nadat Jezus eigenlijk weer naar de hemel was gegaan... Ik ontleen het aan een theoloog die mij erop wees, Wright. Die haalde dit aan en dat vond ik eigenlijk wel heel inzichtgevend. Het is een stukje uit Handelingen 11.
Oké, vertel eens.
Ik zal het even lezen. Het zijn 3 versen, het valt wel mee. Vanaf vers 27. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Juda ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Nou, tot zover.
Oké. Okay. Wat til je daaruit op? Wat krijg je daaruit mee?
Nou... Weet je, de vraag is, als er iets vreselijks gebeurt, is heel vaak van... wat wil God ons hiermee vertellen als je christen bent? Nou, dat blijkt een uiterst ingewikkelde vraag te zijn.
Zeker.
Zeker, omdat eigenlijk als je zo'n tekst als dit gaat lezen... Hè, er komt dus een profeet, die profeteert namens de geest... dat er een hongersnood aankomt. Nou, dan is het heel logisch om te denken, oké, wat wil God ons vertellen? Maar die vraag wordt door de gemeente niet gesteld. Hij staat in ieder geval niet vermeld... Wat er gaat gebeuren is, ze gaan de vraag stellen, oké, even kijken. Ze besloten dat mensen ondersteund moesten worden. Hè? Dus wie moeten we helpen? Hoe gaan we dat dan doen? Door geld in te zamelen. En welke mensen sturen we dan om dat geld daar af te leveren?
Oké.
Dus een heel praktisch antwoord op een profeet die namens de geest profeteert dat er een hongersnood komt. En ik denk dat dat wel gewoon eigenlijk ook wel in het verlengde van wat we de vorige keer hebben gezegd, een heel goede vraag is om mee te nemen vanuit de coronatijd, om ook terug te kijken van is dat gelukt, hè? Reflecterend. Maar het lijkt me ook een zinvolle vraag als we straks uit coronatijd komen, want die tijd komt met nieuwe uitdagingen. Maar oké, wie zijn dan de mensen die straks weer risico lopen? Als wij weer denken, nou weet je, we kunnen alles weer, joepie poepie, we gaan weer en feest en vakantie.
Goed, laten we eerst eventjes terugkijken dan. Ja? Met de eerste vraag van wie heeft er risico gelopen? Wie was er toe aan goede hulp? En wat hebben we dan gedaan, concreet? Wat roep jij als eerste?
Nou, degene die risico lopen. Kijk, dat was al gauw duidelijk dat het in ieder geval de ouderen waren.
Ja, precies. De kwetsbaren, maar dan gaat het dus ook kwetsbaar mensen, in hun gezondheid.
Ja, kwetsbaar in hun gezondheid.
Oké.
Okay. De volgende is, zeg maar, dat het zeg maar niet de ouderen zelf, maar mensen met eigenlijk een zwak sociaal netwerk zijn.
Precies, oké. Dus kwetsbaar ook in hun sociale contacten. Eenzaamheid lag op de loer.
Ja.
Of ziekte met als gevolg de dood.
Ja. Maar als we, en daar hadden we het net al even over, als we dan eigenlijk verder gaan kijken, dan moeten we eigenlijk ook zeggen dat er in Nederland relatief weinig kwetsbaarheid was.
Ja.
Als je dat gaat vergelijken in ieder geval, als je, nou ja, eventjes een continent naar beneden gaat.
Afrika, Zuid-Amerika, India. Nou, er zijn natuurlijk heel veel slachtoffers gevallen.
Ja, ja.
En toch waren we hier heel erg gefocust natuurlijk op onze eigen gezondheidszorg.
Ja.
Uiteindelijk zijn alle maatregelen bedoeld geweest om de gezondheidszorg zoveel mogelijk in staat te stellen om die kwetsbaren te helpen.
Ja.
Maar goed, als we het even dichter bij huis halen. We zijn natuurlijk als kerk, hebben wij ingezet op van nou, heeft iedereen contact? Hè? Van, ik noemde al eventjes die telefoontreintjes of lijsten met mensen van joh, wie bel jij en wie bel ik?
Ja.
Dus dat was een poging om te doen wat hier staat, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Ik weet
bijvoorbeeld ook wel dat de diaconie ook wel dus extra bezig is geweest op zoek naar mensen die het misschien, eigenlijk heel erg wat hierop lijkt. Welke mensen raken misschien financieel getroffen?
Precies, nou, hebben we ook aan proberen te denken. Maar ik herinner mij dat jij ook op een gegeven moment wel eens de vraag hebt gesteld van jongens, ik hoor allerlei berichten over jongeren die op een bepaalde manier vereenzamen of gedeprimeerd raken. Op die manier heb je ook gepoogd om het dus te vinden.
Ja.
Wat was je ervaring?
Nou, mijn ervaring was in ieder geval niet wat ik in de krant
was.
Het grote doembeeld wat ik zeg maar zelf uit de media las, komt niet naar voren als ik er zelf om mij heen ga polsen en vragen. Dat wil niet zeggen dat ik ook hier wel af en toe eens een keertje een jongere tegenkom die er extra door getroffen is of die inderdaad bijna blijft zitten omdat hij inderdaad ook online het lastiger was. Maar ik heb toch het gevoel dat er meer weerbaarheid was dan ik teruglas in de media.
Hebben wij nog groepen vergeten? Ik bedoel, ik denk wel eens de usual suspects hebben we nu genoemd.
Ja.
Zouden er nog straks, dat denk ik wel eens, zouden er nou straks nog blijken dat wij in alle drukte die we maakten, toch eigenlijk iets over het hoofd hebben gezien? Nou ja, ik kan het dus niet verzinnen.
Nee.
Maar ik vind het wel een aardige zoekvraag.
Nou ja, kijk, ja, precies. Ja, nee. Kijk, ik heb op den duur wel echt gedacht van, nou, volgens mij moeten we het ook niet zozeer over de jongeren zelf, als wel over de ouders hebben.
Ja, dat bedoel ik.
Hè? Dus
ja,
die
zoiets.
Opeens met kinderen thuis zitten, hun werk maar moeten gaan zitten te doen.
Ja,
dat werkt natuurlijk niet.
Nee.
En, nou, weet je ook daarvan, ik kwam in deze omgeving in ieder geval niet heel veel voorbeelden.
Nee,
hè? Dus
nee.
Wel mensen die je wel echt zeggen van het is zwaar.
Ja.
Maar ook toch wel mensen die het uiteindelijk wel rooien. Niet dat het altijd makkelijk is, maar nou ja.
Nou ja, zo heb ik ook nog wel de gedachte dat we misschien in het najaar wel zullen merken dat dat heel veel mensen echt moe zijn.
Nou, dat denk ik
gewoon
ook,
dat we anderhalf jaar eigenlijk geprobeerd hebben het leven op een gewoon normaal niveau te doen. Terwijl we eigenlijk er veel meer energie voor hadden om het gewone te doen. Nodig hadden.
Oh ja, nodig hadden.
En dat we dus extra energie hebben moeten gebruiken die we uiteindelijk zometeen niet meer hebben.
Ja.
En dat we dus gewoon moe zijn.
Ja, tenzij we zeg maar juist met al die rustige weekenden, al die festivals die niet zijn geweest, familiefeesten die niet zijn doorgegaan.
Ja, maar die gaan we nu allemaal inhalen, hè?
Ja, dat is waar.
Dus we gaan nu eventjes flink. Ja. Sommige mensen zeggen, daar krijg ik energie van.
Ja,
kan.
Precies.
Sociaal,
nou ja,
goed sociaal contact levert je ook wat op, geef ik toe.
Nee, helemaal eens. Maar nou ja.
Maar goed, oké. Okay, dus we zeggen eigenlijk terugkijkend, helpt die vraag wel een beetje van, nou, wie waren er risicogroepen en wie gaat erop af?
Ja, Ja,
nou, oké. Okay.
Precies. En zo hebben we ook nog eens een keertje, moet ik nu ook even aan denken. Hè? Er is in ieder geval hier ook op een gegeven moment nog voor de werknemers in de zorg eigenlijk extra aandacht geweest. Want ook dat zijn eigenlijk juist de risicogroepen, daar gaat het ook regelmatig over, dat die op een tandvlees lopen. En dat, nou ja, nu loopt de corona-afdeling leeg. Maar ja, nou gaan al die operaties uitgesteld zijn weer verder. Ja, dus de IC, dat zijn wel de groepen waar je echt extra aandacht voor moet hebben.
Ja, maar nou ook nog even een andere spannende vraag. Oké, risicogroepen, dat betekent die moeten worden beschermd. Soms heb ik wel eens het idee dat we ook wel heel erg risicoloos probeerden te worden. Ik bedoel dit, we maakten in de samenleving hele grote scherpe afspraken om maar te zorgen dat het, nou ja, niemand op een of andere manier in gevaar kwam. Ook in de kerk hebben we heel streng geprobeerd, hè, rondom het bezoek aan kerkdiensten en zo. Niemand kon in de kerk vergaderen, want ja, pas op, er kan een besmetting komen.
Ja.
Zijn we ook soms niet een beetje doorgeslagen?
Nou, dat lijkt me...
Ja, geef
lijkt
jij nou eens het antwoord, Giel.
Dat lijkt me geen vraag, dat lijkt me een stelling.
Ja, ik verpak hem als vraag, daar hou ik van.
Ik sluit me daar wel bij aan, hoor. Wij kunnen nog maar moeilijk omgaan met eigenlijk een stukje gebrokenheid van het leven.
Ja, ja.
Alles is er op gericht om risico's in te dammen, om zeg maar lijden te verlichten in elke vorm die je maar kunt bedenken, om het zo te zeggen. Dus ik ben ook absoluut geen tegenstander van lijden verlichten, maar en gemak dient wel de mens, maar er zit nog maar weinig dat we eigenlijk op een goede manier echt afwegen, wat kost nou wat?
Ja.
En wat is nou de prijs die je voor wat wilt betalen?
Ja.
Net als dat we eigenlijk, en ik ben wel echt een voorstander van vaccineren,
ja,
maar mensen die zich niet laten vaccineren kunnen op geen enkele manier op een beetje support of van dat klinkt als een wel overwogen keuze.
Ja.
Nee, dat klinkt als een onverantwoorde keuze. Dat is eigenlijk hoe het wordt geframed. Jij wilt mij ziek maken. Jij belemmert mij.
Nou, dat vind ik ook echt wel een ding, hoor. Dat heeft toch ook wel corona met zich meegebracht. Dat we wat dat betreft ook wel weer nieuwe tegenstellingen creëren.
Ja.
En goed. Dan vind ik het ook wel moeilijk soms om te zien hoe we daarin hebben gefunctioneerd op een manier die het sociale leven zo soms platlegde, terwille van de gezondheid van, nou ja, inderdaad iedereen en vooral de kwetsbaren. Op een gegeven moment was ik dat zelf ook wel als dominee wel een beetje zat om gewoon op zondagen alleen nog maar in een camera te praten en geen mens meer voor je te hebben. Nee. Terwijl we hier in een kerkzaal zitten waar je echt toch wel een paar mensen neer kan zetten voordat je een besmetting kan mogelijk maken zelfs.
Ja, ja.
Nou ja, kortom.
Maar maar
daar heb ik wel onder geleden.
Ja. En als je dan dat stukje nog eens even kort, hebben we daar nou wijs aan gedaan? Iedere zondag streamdiensten maken?
Ja, dat lijkt. Is dat ook een stelling of niet?
Nee, dat is een hele open vraag.
Ja, is dat een vraag?
Ja.
Hebben we er wijs aan gedaan? Nou, weet je, we schoten het. Tja, wat zal ik zeggen? Ik denk wel dat het een goed werk heeft gedaan. Ik denk wel dat het aan de andere kant, of mijn kritische opmerking erbij is, dat we nu gedacht hebben, nu moet iedereen voor die online dienst gaan zitten op zondag. Terwijl ik denk, je had ook heel goed kunnen zeggen, ik hou de televisie uit en ik ga gewoon met mijn gezin of met een paar mensen die ik in een soort bubbel kan krijgen, gewoon eigen huisdiensten doen.
Ja.
Zonder dat ik kijk naar wat anderen doen, gewoon wat creatiever huisgodsdienstoefeningen.
Ja.
Dat is ergens nergens van de grond gekomen.
Nee, hè? Nee. En aan het begin hebben we het een keertje, en heb ik er nog eens een keertje bij gewoond, dat het daar een soort van over werd vergaderd.
Ja.
Heb je daar ook nog bij gezeten.
Ja, ja.
Maar
het is niet wat geworden.
Nee, nou, op een gegeven moment was het ook echt heel moeilijk. En mocht je ook eigenlijk niemand meer ontvangen. Hè?
Snap ik.
Of zo. En dus,
ja,
maar de andere kant is, we hebben het ook niet gepoogd. En misschien moet je dan ook wel de vraag stellen, wat is nou het risico wat je loopt als je zeg maar geen diensten meer hebt, wat is nou het risico voor gelovigen? Nou, en ik weet niet of je, wat is ook het risico van als je maar achter de bank diensten zitten kijken.
Nou, kijk, dat kunnen we vrij snel uittekenen. Ja. Het wordt namelijk een markt van welzijn en geluk. Waar vind jij het mooiste, spannendste, sterkste verhaal? Ja. Je wordt heel kritisch naar wat het gewone amateurwerk is van een kerk. Omdat er veel professionelere aanbieders zijn van hetzelfde geluk, zullen we zeggen. Dat vind ik echt een groot risico.
Ja, en het risico is dus dat we de ontmoeting eigenlijk kwijtraken.
Precies.
En dus, en dus hebben we misschien wel in ieder geval onvoldoende gecollecteerd voor een ontmoeting.
Ja, nou ja, of misschien nog eens een keer sterker gezegd. Stel je nou voor dat je had gezegd na 3-4 keer van weet je, dat is niet mijn manier van zondags meeleven. Ik stop gewoon met kijken. Ik wacht wel weer tot de kerkdiensten kunnen gaan beginnen. En 1,5 jaar later loop je de kerk weer binnen. Ben je dan je geloof kwijt?
Nou, dat weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik wil maar zeggen, het suggereert een beetje van als ik niet elke week op zondag wat doe, dan holt het achteruit met mijn geloof. Ik weet het eigenlijk niet.
Nee, nou, als het daar al van afhankelijk is, dan is dat in ieder geval ook geen goede zaak. Nou, als het goed is, is precies. Er al meer.
Nou, en dat is natuurlijk de leuke vraag die overblijft. Van wat heb je nou eigenlijk persoonlijk nodig, of misschien juist collectief nodig, in kleinere collectieve groepen, om dat geloof te bewaren?
Ja.
Als je dan in zo'n pandemie ernstig wordt beperkt in de normale gang van zaken. Ja.
Nou, en dus ook, wat is nou het specifieke aan een kerkdienst?
Ja,
hè?
Ja.
Nou, en dan kun je het wel hebben over de preek, maar die kun je dus, blijkt, gewoon ook wel ergens anders vinden. En die worden gestreamd, staan op internet. Maar inderdaad, een stukje juist uw persoonlijke ontmoeting. Dat is misschien wel iets. Dat je meedoet met je hele lichaam. Dat je zelf persoonlijk zeg maar echt betrokken bent bij de ontmoeting. Dus dat je niet op de bank met een kop koffie zit.
Ja,
hoe lekker dat ook is.
Ja, ja.
Dus dat je veel meer op wordt genomen in de plek waar je bent. Dus dat je echt aan het vieren bent. En ten tweede inderdaad dat je dat met mensen doet die je aan kunt raken en ruiken en proeven. Ja.
Nou, oké. Dat is aardig, hè? Maar als we nou nog zometeen 1 stap verder zetten, dan komen we misschien toch ook in de sfeer van wat vooruitkijken. Met misschien diezelfde vraag die we opgeroepen hebben, hè, van waar liggen de uitdagingen? Misschien is het woord risico dan niet meer helemaal toepasbaar, maar waar liggen nou voor de nieuwe tijd de uitdagingen? En wie sturen we daarop af? Kortom, hoe zitten we er zelf in? Vooruitkijken en risico's. Als wij nou bedenken dat deze pandemie langzaam maar zeker uitdooft tot een normaal nieuw ziektebeeld dat we gewoon onder ons hebben en waar we uiteindelijk wel goed mee om kunnen. Een vorm van, nou ja, andere virusinfecties die je kan oplopen in het leven. Dus dan betekent het dat je ook over kerk en thuis en geloven weer gaat nadenken van, nou, wat voor soort dingen komen er dan? En als we dan eventjes dat punt erbij pakken van dit vorige gedeelte van het gesprek, van zien wij risico's of risicogroepen waar we de komende tijd aan kunnen gaan denken? Wat zou jij zeggen?
Nou, dan moet ik eigenlijk direct denken aan zeg maar die grote tegenstelling die dus is ontstaan om dat vermijden of het niet oplopen van risico's.
Ja.
Dan, daar gaat het in de politiek ook wel eens over. Van ja, krijg je een vaccinatiepaspoort? Krijg je zeg maar, moet je met een symbolische ster rond gaan lopen? zodat je op sommige plekken niet kan komen als je niet meedoet aan het vaccinatieprogramma.
Ja.
Dan denk ik, nou, ik denk dat we daar een taak hebben om te zeggen van, nou, dat is niet een samenleving waar wij naartoe willen.
Nee.
Hoe aantrekkelijk die eigenlijk iedere keer met een nieuwe vorm zeg maar klinkt.
Ja.
Om allemaal hetzelfde rijtje te lopen.
Ja.
Uiteindelijk moeten we ervoor waken. En ik denk dat we daar als kerk en als christen ook echt een taak in hebben. Om ook mensen die daarin een andere keuze nemen. Nou,
dus
daarvoor op te komen, te beschermen.
Staan voor de gewetensvrijheid, als ik het even heel groot maak.
Ja.
De gewetensvrijheid die zegt van, joh, als ik voor God en mezelf kan verantwoorden om niet gevaccineerd te zijn, moet er in de kerk een volstrekt legitieme plaats voor je zijn. En waar dat aangevochten wordt, vind je juist dat we dan moeten zeggen, hé, pas op, daarin. Ja, mooi. Goed.
Ja, denk ik echt, want dit vind ik echt een voorbeeldje eigenlijk bij wat je waarschijnlijk op, hè, wat zich door kan gaan vertalen naar andere vlakken toe.
Ja,
waarbij je op den duur kunt hebben dat je zeker op medisch, ethisch vlak bijna gedwongen kunt worden om keuzes te nemen. Zo van, nou ja, goed. ja, je kunt je wel niet laten opereren. Of je kunt wel, keuzes als het gaat om kinderen laten weghalen met beperkingen. Ja. Zijn nu nog allemaal heel vrijwillig. Maar wie zegt dat niet over een tijdje is van, je belast het zorgsysteem er wel een beetje sterk mee.
Ja, goed.
Dus ik vind dat een risico. Maar dus daar moet ik direct aan denken.
En dan zeg je dus eigenlijk, geleerd hebbend uit deze periode, de kerk moet inderdaad die risicoanalyse, even technisch gezegd, maken om te kijken waar ga je beschermend optreden.
Ja.
Maar nou het volgende. Ik stel me zo voor dat er ook mensen zullen zijn die zeggen van, joh, door corona heb ik eigenlijk wel geleerd dat ik die kerkdiensten niet meer zo belangrijk vind. Mm-hmm. Kijken naar de televisie, nou, misschien doe ik dat. Maar goed, eigenlijk kom ik in de rand van het kerkelijk gebeuren terecht voor wat betreft de zondagse activiteiten. Is dat een risico? Is dat een gevaar? Wat zouden we als kerk daarop reageren?
Er kleeft denk ik sowieso een risico aan. Je ergens vanaf bewegen, dat heeft altijd een risico dat je er helemaal los van komt. Maar goed, het risico om gewoon rücksichtloos iedere zondag in de kerk te zitten en denken dat het allemaal goed komt,
is ook niet zo.
Is een soortzelfde risico, hoor. Dus,
welke vraag zou je stellen dan? Hè? Stel nou, je gaat erop af. Welke vraag zou je iemand stellen die zoiets zegt?
Nee, nou, dat weet ik niet zo goed. Welke vraag zou jij stellen?
Ik zou zeggen van, joh, waar hangt voor jou de waarde af van, ik moet anders vragen. Hoe ervaar je dat Jezus je verbindt met andere mensen? En hoe wil je dat vormgeven? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat de zondagse kerkdienst op een bepaalde manier dat ook kan blokkeren. Zeker in een hele grote setting waar je misschien als individu ook wat verloren kan voelen. Kan je zeggen, nou, is dan een kleinere groep voor jou de plek? Maar dan opnieuw de vraag van, wat is daar dan precies wat je zoekt? Het is uiteindelijk de kernvraag naar, wat betekent geloven dan in het concrete leven voor jou en mij?
Ja.
En als ik het dan ook persoonlijker maak, weet je, ik heb wel van de coronatijd ook wel geleerd hoe ik leef in ontmoetingen. Een scherm ertussen, nou, weet je, het is een prachtig second best, maar ik kom toch pas echt tot mijn doel of tot leven als ik met mensen concreet kan praten. En stel je nou voor dat ik 2-3 mensen heb met wie ik geregeld goede geloofsgesprekken heb. Nou, zou ik wel kunnen zeggen van, joh, kijk eens, mijn geloof gaat er echt op vooruit.
Ja, precies. Nou ja, kijk, ik denk dat het wel mooi is wat je zegt. Dat je eigenlijk in die zin dus ook weer terug moet naar de vraag van, op welke manier ben ik inderdaad dan leerling van Jezus, volgeling van hem? Wat vraagt hij van mij? En op welke manier blijf ik ook bij hem? Het kan inderdaad zijn dat je hebt ontdekt, nou, die zondagse dienst, hij is weggevallen, maar er is niks veranderd.
Ja.
Nou, oké. Okay. Ja. Nou, dat kan een positief en een negatief teken het einde zijn.
Ja.
Omdat misschien de kern en het diepste van wat je doet op een andere manier inderdaad vorm kan krijgen. Omdat het ook niet het allerbelangrijkste is dat je inderdaad op zondag stoelen zit warm te houden op een bepaalde plek, maar dat je in je dagelijks leven concreet gehoor geeft aan die oproep, joh, volg mij, dien mij, namelijk zo dat je inderdaad voor andere mensen mijn liefde aan het uitdelen bent.
Nou, dat is mooi dat je dat er ook erbij had, want het is uiteindelijk niet het grootste risico van, krijg ik wel wat ik eigenlijk zoek, maar kom ik tot ontplooiing in het dienen van een ander. Hè? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dan is je dat laatste stukje wel zoiets van, nou, heb je voor jezelf genoeg aandacht, prima. Maar dat moet dus zich dan vertalen in aandacht voor je naaste.
Ja.
En dan komt ook wel weer terug wat je zei van, ja, ik denk dat Christus juist het voorbeeld geeft om te kijken wie loopt er risico, wie heeft er echt hulp nodig en wat kan ik daarvoor betekenen.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk eigenlijk veel meer door de week dan op de zondag.
Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, dus dat lijkt me inderdaad een goede, zinvolle vervolgen.
Ja, en als we het nog eventjes wat persoonlijker maken, heb jij nou dingen waarvan je zegt, nou, dat is nou in die anderhalf jaar corona mij echt helder geworden voor mijn persoonlijke leven. Nou, dat neem ik mee naar de toekomst.
Wat mij echt helder is gebleven, is in ieder geval dat het wegvallen van een heleboel semi-sociale gebeurtenissen maar eigenlijk best wel lekker veel rust geeft.
Okay.
Dus ik bloei daarbij op een bepaalde manier bij op.
Ja.
Om maar zo te zeggen, zeg maar een vrije of lege agenda. Ja. Zeg maar, daar doe ik het goed op.
Dus je vreest de drukte van een nieuw seizoen.
Ja. En dus het is echt voor mij de vraag, goed. Op welke manier doe ik, zeg maar, ga ik daar in de toekomst weer vorm aan geven? Want de andere kant is wel dat ik, het heeft, moet ik zeggen, ook wel eventjes geduurd, maar dat ik echt op nu wel mijn vrienden ging missen.
Ja. Ja.
En dat contact en ja, wat meer op de hoogte blijven dan appjes, schermen, gesprekken.
Ja.
Maar gewoon lekker praten, nadenken over dingen, grapjes maken.
Ja. Ja. Onbenulligheden ook vooral. Kom ik ook helemaal van bij. Ja. Gewoon ouwe hoeren een avond.
Ja.
En dan zeggen van, wat een geweldige ontmoeting hebben we gehad.
Ja.
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 Helemaal top.
Precies. Oh, is het al zo laat? Waar hebben we het over gehad? Nou. Niemand die nog weet.
Ja, ultiem is natuurlijk gewoon bij elkaar zitten en niks zeggen. En dan achteraf zeggen, wat bedankt voor het goede gesprek.
Ja, heb je daar veel ervaring mee?
Nou, weet je, gewoon bij elkaar in de buurt zijn, al is het maar met een boek of gewoon luisteren, weet ik veel wat.
Nou, ja, zo is het ook. Ja, dat doet me een beetje denken aan, zeg maar, de aan hoe je als student, zeg maar, dat je huisgenoten hebt op den duur, ben je wel in mekaars aanwezigheid, maar je praat het niet echt met elkaar. Nou, nee. Stelt op den duur, stelde iemand een vraag van, joh, nou, hoe is het eigenlijk met diegene dan? Ik zeg, ja, Joost mag weten, ik heb al een tijd niet gesproken. Toch had ik het gevoel dat ik goed contact met hem had.
Ja, zo te ja.
Maar je gaat dan wel weer vragen, oh, misschien moeten we wel toch concreet het gesprek gaan voeren. Nou, dat was ook niet echt nodig, maar nou, iets van die gewoon aanwezigheid, dat herken ik wel, hoor. Ja. Oké, dus die ontmoeting. En dat is misschien toch wel waar ergens die hele corona, zeg maar, hoe gaan we nou echt, hoe leggen we contact, hoe gaan we verbindingen aan? Wat mag ook die mondkapjes, 1,5 meter afstand van elkaar, eigenlijk een soort bang worden voor elkaar.
Ja, zeker.
En eigenlijk de waarde daarvan is ook niet zomaar uit te drukken in, nou, het is ook voor iedereen anders. Tegelijkertijd, het is toch een van de meest wezenlijke dingen
meest
die we
wezenlijk.
En hij staat wel onder druk, dus.
Nou, oké. Ja, dat lijkt mij wel een mooie soort conclusie van dit gesprek.
Ja,
zeker. Nou ja, hoe dan ook, we hebben weer een van de podcasts gemaakt van dit seizoen. En eigenlijk is onze podcast natuurlijk ook een soort vrucht van de coronatijd.
Zeker.
Hè? Ik bedoel, een van de eerste keren ging over corona, omdat we dachten van ja, nu hebben wij toch eens even een onderwerp die eindtijd erbij gehaald. Dus ja, de spannende vraag is, gaan wij door als de vakantie weer voorbij is en het drukke seizoen gaat beginnen? Nemen wij dan tijd voor de podcast?
Nou, dat lijkt me.
Dat lijkt mij wel. En, zo is dat.
We gaan inderdaad wel eventjes een vakantiestop houden.
Zeker.
En, maar daarna goed. Komen wij weer terug.
Huis, tuin en kerk, de podcast. Ja. Zeker, het zal er zijn. Zo God wil en wij leven. Dat zeggen we natuurlijk dan ook nog bij. Goed, beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren maar weer. Wij hebben er weer van genoten om er zo een half uurtje over het een en ander door te praten. Wij hopen dat jullie met plezier geluisterd hebben. En nogmaals, denk je van, joh, laten die gasten het eens daarover hebben. Schroom niet om ons op enige wijze te bereiken met goede tips. Want daar houden we van.
Ja, en we wensen natuurlijk iedereen een goede vakantie. Maar we roepen ook op, neem geen corona mee terug.
En zo is dat.